zou op een afstandsbediening kijken. Komt ie aan. Dankjewel. Het is alweer enige weken geleden dat we Pasen hebben gevierd. En ik was in voorbereiding op het Paasfeest een tijdje bezig geweest in een boek met de titel Raak de wonden aan. Omdat de reden daarvan was feitelijk dat ik met het oog op Pasen, ik bij mezelf soms een lichte kriebel ervaarde van de euforie rondom Pasen. Enerzijds terecht, de Heer is opgestaan en wij mogen leven voor altijd bij Hem. En dat is het grootste wat je maar kunt bedenken. Dus dat we daar blij om zijn, absoluut, dat is bijzonder. En tegelijkertijd merkte ik dat leven met Hem, dat leven met Hem hier op aarde, is niet altijd van dat euforie. Kijk ik om mij heen, en toen ben ik dat ook heel bewust even gaan doen, en ook in de aanleiding van het boek wat ik las, zag ik best wel veel lijden. En ik werd er door geraakt. Ik weet niet of het altijd verstandig is dat je verdiept in het lijden van deze wereld, want je wordt beslist niet vrolijk van. Maar het is er wel. En ik zag het lijden in het groot. Ik had een paar dingen in ieder geval opgezocht. Een tsunami in Indonesië, een zware aardbeving op de Filipijnen, een zware cycloon in Mozambique, bijna 1 miljoen kinderen getroffen. Daar moet je gewoon verder niet te diep over nadenken. Alleen al dat gegeven doet ontzettend veel pijn. De blijvende oorlog en onrechtvaardige oorlog ook in Jemen. De hongersnood die gaande is in Somalië en Zuid-Soedan. Ook weer door invloeden van macht en dergelijke. Je wordt beslist niet vrolijk. Maar het kan nog zoiets zijn dat als je deze dingen bekijkt, dat je daarover nadenkt, dat je het even tot je laat komen, dat je denkt, ja, maar het is toch nog ver van mijn bed. Je kunt het journaal ook gewoon uitzetten. En het maar niet meer bekijken. En proberen te leven in je eigen wereldje dichtbij. Ja, dan heb ik mijn wereldje thuis. En heb ik mijn wereldje, in vergelijking met het groot in deze wereld, op school. En dan kom je daar klein lijden tegen. Maar dat niet echt altijd door degene die dat lijden ervaren, ook als klein lijden wordt ervaren natuurlijk. Ik werd geraakt door een tekening van een jongen. Die een symbool moest maken over zijn leven als een opdracht voor levensbeschouwing, klas 1 HAVO. En die tekende een prachtige boom met stevige wortels in de aarde en 2 takken die daaruit voortkwamen. 2 brede takken. En achterop moest hij dan de verklaring geven van zijn symbool. En hij vertelde, mijn vader en moeder gaan scheiden. Die ene stam waar ik toe behoorde wordt nu 2. 2 bomen. En aan welke kant moet ik nu zitten? De linker of de rechter uitloop? Moeilijk. Voor hem. En ik werd erdoor geraakt. Toen ik het verhaal las, werd ik er echt met zo'n mooi Bijbels begrip, met innerlijke ontferming bewogen. Kent u dat gevoel? Dat je dat wel eens hebt? En dan raakte ik in diezelfde week in gesprek met een meisje uit mijn klas, waar ik al regelmatig mee in gesprek ben. En ik vroeg hoe het met haar was. Ze heeft het verstand voor VWO, maar de laatste cijfers lieten het niet zien. En zou misschien dus net niet overgaan naar VWO en op de HAVO blijven. Terwijl ik aan alle kanten zie, joh, je hebt de slimmigheid van VWO. Tenminste, het intellectueel vermogen voor VWO. Jij kunt leren. Heel goed, je bent als eerste klaar met je huiswerk als ze dat in de les maken. En je geeft de meeste heldere antwoorden op moeilijke vragen. Jij bent VWO. Niet trouwens niet meer of minder dan VMBO hoor. Dat wil ik er even tussen haakjes op bij zeggen. Maar dit meisje was gewoon is gewoon VWO. Toen zei ik, hoe gaat het nou, zegt ze. Je weet het wel, hè. Ik wil gewoon elke dag dood. Ik zeg, oh, nog steeds? Want dit speelt al een half jaar. En zegt ze, het wordt erger. Ik durf geen brug meer over te lopen uit de angst dat ik er misschien op dat moment vanaf zou willen springen. Dus ik ga altijd maar met een paar vriendinnen de brug over. En elke dag denk ik eraan. Maar je ziet het niet hoor in de klas. Blij meisje, doet lekker mee. Maar als ik er één op één heb, springen de tranen in de ogen. Zeg ze, ik kan het beter maken. Niet zijn. Vanwege een ernstige situatie thuis. Een andere jongen vroeg mij, een jongen die ik vorig jaar gehad had in mijn brugklas als mentor, wilde toch weer met mij in gesprek gaan. En die heeft elke dag last van terugkerende paniek, waardoor hij niet langer dan 3 uur op school kan blijven. Dan moet hij naar huis, want heeft hij overal pijn vanwege de toenemende angsten. Maar zegt hij, als ik 1 uurtje in de week met je kan praten, helpt dat misschien al een beetje. Want dan ga je met elkaar in overleg en kijken of je dat uurtje kan vinden. En dan leer je dat ook heel graag. Maar dat is klein lijden. Ik ben dagelijks krijg ik appjes van een vrouw die het leven niet meer ziet zitten. En al een paar keer is opgenomen. Omdat ze een overdosis aan paracetamol slikt en dergelijke. Diep gelovige vrouw. Die de Heer Jezus kent. Maar de pijn is te groot. Lijden groot en klein, het komt op je weg en dan heb je Pasen. De overwinning op het lijden, de overwinning op de dood. Maar hoe ver gaat dat? Als het gaat om die kinderen op school heb ik een gedichtje gemaakt, enige tijd geleden, bij aanvang van mijn mentorschap. En ik heb dat gedichtje genoemd Boksmiddel. Dat is de manier waarop je elkaar tegenwoordig begroet op school. Boks. Niet alle kinderen willen het doen, maar bij mij willen ze graag een boks geven af en toe. Bij het uitlopen uit de klas. Of een high five, maar dat is alweer uit de tijd. Het is nu een box. Zo heet dat. Box meneer heet het gedichtje. Box meneer. Je loopt met je rugzakje rond te sjouwen van de ene klas weer naar de andere. Ze zeggen dat je moet veranderen. Maar zal men daardoor meer van je houden? Wie voelt jouw pijn van overleven? Je moeder is afwezig. Je vader er vandoor. Je wilt heus ja echt wel leren hoor, maar zal men daardoor meer om je geven? In de klas vinden ze jou soms een rare, je lacht te hard, je luistert weer eens niet. Achter jouw masker ligt een groot verdriet, maar zal men daardoor jou een beetje sparen? Ik heb je vandaag op het plein gezien. Boks meneer, ik mocht je even raken. Waar ik kan, wil ik over je waken. Een beetje extra aandacht heb je wel verdiend. Hoeveel bewogenheid hebben we voor de mensen om ons heen? En die is toegenomen, merk ik, sinds ik voor de klas sta. Sinds ik uit mijn bubbel van de kerk, waar ik genoeg bewogenheid zag hoor, maar uit mijn bubbel van de kerk ben gestapt en eigenlijk in de wereld gaan werken als docent, levensbeschouwing, merk ik dat mijn liefde voor de mensen om me heen op de een of andere manier is toegenomen. Je ziet zoveel rugzakjes bij de kinderen. Je ziet zoveel pijn om je heen. Je hoort het vaker en het lijkt wel of ik er gevoeliger voor geworden ben. En toen werd ik geraakt door een uitnodiging van onze Heer Jezus. Een uitnodiging aan Thomas. En hoe is hij bekend geworden? Thomas, de ene leerling van de Heer Jezus, als de... Ja, op de een of andere manier herkennen we ons denk ik wel in hem. De ongelovige Thomas. Nou, daar gaan we een beetje bij stilstaan. Met deze discipel van de Heer Jezus. En de uitnodiging die hij krijgt in Johannes 20 vers 24 tot 29. De discipelen waren bijeen na de opstanding van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus was niet in hun midden. Maar de discipelen wel. De leerlingen waren bij elkaar. Waren aan het praten over de bijzondere dingen die hadden plaatsgevonden. Over de woorden van Petrus en Johannes. En de vrouwen bij het graf. Die vertelden dat de Heer Jezus was opgestaan. En dan staat er in vers 24 van Johannes 20. En u kunt het ook gewoon meelezen. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, dat wil zeggen tweeling, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Here gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijker zie, en mijn vinger niet steek, en mijn hand niet steken in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, ja, hij zag hem ineens, hè, Thomas, de Heer Jezus, zag hij. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger, en dit is dus die uitnodiging, hè. Kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die mee in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heer en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. De Heer Jezus verschijnt. Hij verschijnt ook voor Thomas en nodigt hem uit om als het ware zijn wonden, geslagen door zijn kruisdood, aan te raken. Doe dat maar. Steek je vinger maar in het litteken. Steek je hand maar in mijn zij. Doe dit maar, Thomas. Dan zie je dat ik het echt ben. En dat ik ben opgestaan van tussen de doden uit. Kijk maar, Thomas. Doe dat. En Thomas gelooft, mijn Heer en mijn God, zelfs zonder aan te raken. Want dat staat er verder niet bij of hij dat ook daadwerkelijk gedaan heeft. Thomas gelooft, hij valt op de knieën en zegt mijn Heer en mijn God. En dan kennen we het verhaal, zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. En daarmee is het verhaal voor ons klaar, meestal. Prachtige getuigenis van Thomas. En dat is dan ook het verhaal dat wij vertellen naar aanleiding van de opstanding van de Heer Jezus. Kun je zien? Of kun je geloven zonder te zien? Dan ben je gelukkig, meer dan gelukkig. Maar ik denk dat er een diepere laag in zit. Want waarom zegt de Heer Jezus dit nu precies aan hem? Steek je vinger maar in in de littekens en je hand maar in mijn zij. Waarom doet de Heer Jezus dit? Nou, misschien moeten we Thomas ook een beetje beter leren kennen. Dus we gaan een aantal teksten die over het leven van Thomas gaan. Er zijn er een aantal in het Johannesevangelie. Die gaan we lezen. En dan zul je ontdekken dat elke tekst die gaat over, of tenminste waar Thomas een rol speelt, op de een of andere manier gaat over dood en opstanding. Dat is niet toevallig, hoor. En misschien is daarom zijn naam wel tweeling. Twee kanten van dezelfde zaak. Dood en opstanding. Het hoort helemaal bij elkaar. Laten we gaan naar Johannes hoofdstuk 11. Vriend van de Heer Jezus, Lazarus, is gestorven. En Jezus besluit dat hij weer naar Judea wil gaan. En ik lees even vanaf het 8e vers. Tot en met het 16e vers. Vanaf het 8e vers. De discipelen zeiden tegen hem: Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. En gaat u daar weer heen? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uur in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat hij het licht niet bij hem is. Dit sprak hij. En daarna zei hij tegen hem: Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heer, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten we naar hem toe gaan. Thomas dan, die daar dus bij is, bij dat hele gebeuren, ook bij die opmerking van de Heer Jezus: ja, ik ga weer naar Judea. Ja, hallo, daar ben je net gestenigd, bijna. Moet u daar weer naartoe gaan? Dus Thomas dan, die Didymus genaamd wordt, werd, zei tegen zijn medediscipelen: laten ook wij gaan om met hem te sterven. Dat is opmerkelijk, hè? Er is een vriend gestorven. De Heer Jezus spreekt over zijn dood. En Thomas zegt: vanuit dat gegeven dat Jezus naar Judea wilde gaan. Maar laten we gewoon meegaan, dan gaan we gewoon met hem sterven. Zo loyaal was deze Thomas aan de Heer Jezus. Het is niet voor niets dat bij zijn opstanding de Heer Jezus zich in het bijzonder ook aan hem liet zien. Johannes 14, een paar hoofdstukken later, dat bekende hoofdstuk waar wordt gevraagd naar de weg. De weg naar de Vader. En dan antwoordt de Heer Jezus op die vraag: Heer, we kennen de weg niet. U zegt wel dat we de weg kennen, maar we kennen de weg niet. En dan antwoordt de Heer Jezus: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar degene die die vraag stelt, is Thomas. Als de Heer Jezus spreekt over de weg, die weten jullie. Jullie moeten niet ongerust zijn als ik ga. Ik kom terug en jullie weten de weg. Waar ik heen ga. Vers 5, Thomas zei dan tegen hem: Heere, wij weten niet waar u heen gaat en hoe kunnen wij dan de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hoe kunnen, niemand komt tot de Vader dan door mij. De weg is de Heer Jezus. Het leven is de Heer Jezus. En die woorden hoort Thomas op het moment dat de Heer Jezus spreekt over zijn heengaan. Dood en opstanding komen ook in dit gedeelte weer bij elkaar. En dan heb je het gedeelte uit Johannes hoofdstuk 20. Waar de Heer Jezus de uitnodiging doet aan Thomas. Zijn vinger in de wonden te steken, zijn hand in zijn zijde. En dan mijn Heer en mijn God. Raak mijn wonden aan, zegt de Heer Jezus. Kijk erna, Thomas. Zie hoe ik heb geleden. En toen ik die woorden las, kwam het op de een of andere manier dieper mijn hart binnen dan voorheen. Toen dacht ik, waar in de schrift zou er nog iets meer staan over wonden? Nou, wat doe je? Pak een concordantie, zoek het woord wonden op. En je vindt dan een aantal schriftplaatsen. Maar de enige eigenlijk in het Nieuwe Testament is uit een gelijkenis. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Daar gaan we even naartoe. Lucas hoofdstuk 10. Want daar is ook iemand gewond. En we lezen vanaf het 25e vers. En zie, Lucas hoofdstuk 10, vanaf vers 25, en zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. En zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Letterlijk staat er eigenlijk: Meester, wat moet ik doen om het leven in de volgende eeuw te erven? En de volgende eeuw om het leven te ontvangen in het koninkrijk dat op aarde gaat komen. Dat is de achtergrond van het begrip eeuwige leven. Wat moet ik daarvoor doen? Want de verwachting van die fariseeën was dat zij daar wel een plekje zouden hebben in dat koninkrijk straks. Nou, dan gaat de Heer Jezus het me wel lastig maken in zijn antwoord. En hij zei tegen hem, als een goede rabbi, hè? Een rabbi antwoordt altijd met een wedervraag bij de Joden. Er was ooit eens een keer een rabbi aan wie werd gevraagd: Rabbi, waarom stelt u toch altijd een wedervraag als u een vraag wordt gesteld? Waarop de rabbi antwoordde: Wat denk je? Altijd een wedervraag. Doet de Heer Jezus ook. En hij zei tegen hem: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Ja, dat was geen onduidelijke boodschap. En bovendien, die kende de schriftgeleerde of de wetgeleerde wel, die boodschap. Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Geen probleem, doe dat en gij zult leven. Ja, nee, daar was hij nu op uit. Hij was erop uit om de Heer Jezus een strik te zetten, om hem te laten vallen in zijn antwoord. En hij voelde wel dat de Heer Jezus hem juist de boodschap wilde doorgeven. Dus hij wilde zichzelf rechtvaardigen. En dan staat er ook: Hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? En dan krijg je die prachtige gelijkenis. Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van de rovers, die hem de kleren uittrokken en hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. En dan denken wij zoiets dat daar een heel breed pad is en dat daar op de een of andere manier helemaal links van het pad daar een gewonde man ligt en dat helemaal aan de overkant van dat pad die priester voorbij gaat. Maar die paadjes waren helemaal niet zo breed. Het was maar eigenlijk een heel smal pad. Er was zogezegd geen overkant. En toch, zei de Heer Jezus, ging de overkant voorbij. En dat is sarcastisch bedoeld. Eigenlijk zegt hij daar met een andere woorden, zoals we dat in het Nederlands zouden zeggen. Hij ging er met een boog omheen. Zo moet je dat dan ook lezen. Dat bedoelt de Heer Jezus ook. Want een priester mag niet een gewonde man aanraken als hij op het punt staat een dienst in de tempel te verrichten. Want dan ben je onrein volgens de wet. Dus je moet er met een boog omheen. Vooral niet aanraken. Want hij zou ook wel eens dood kunnen zijn. En een dood aanraken, dan ben je onrein. Dus priester had er wel een reden voor om dat niet te doen. Om hem niet aan te raken. Om de wonden niet aan te raken. Nou, hetzelfde met de leviet. Evenzo ging ook een leviet toen hij op die plek kwam. En hem zag aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, en zo weer dat zien, hè, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond, en hier komt dat woord dan, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op en hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. En dan krijg je een hele belangrijke vraag. En die vraag stel ik eerst aan u. Dan mag je een paar antwoorden op geven. Dus ik vraag het gewoon. Wie is onze naaste?
Iedereen.
Noem maar, doe maar even, mag even, doe net alsof we in de klas zitten nu. En dan mag je je hand opsteken en dan mag je antwoord geven. Dus wie? Wie is onze naaste?
De buren.
De buren.
Iedereen.
Iedereen. Nou, dan heb je nog wel een last op je schouders. Iedereen moet lief hebben. Jij nog dan wonden moet verzorgen ook.
De buren.
Ja, oké, okay, iedereen. Iedereen die naast ons staat. Stop en zeggen, nou, eigenlijk alleen mijn familie, want dat is echt mijn naaste. Oké?
Okay. Collega's.
Broeders en zusters in Christus.
Alleen de broeders en zusters in Christus. Nou, nee, dat zeg je niet. Maar onder andere de broeders en zusters in Christus, dat zijn onze naasten. Zorg voor hen, staat in de gelaten brief, in het bijzonder voor hen. Ja, dat dragen hun lasten. Ja. Maar is dat wat de Heer Jezus vraagt, hè? Heeft u gezien wat er wordt gevraagd? Kijk maar eens naar de tekst. Even kijken hoor. Vers 36. Wie van deze 3 denkt u, en hier komt de vraag hè, dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers gevallen is? Of was? Wie is de naaste geworden van de gewonde man die daar lag? Niet die gewonde man was de naaste voor wie wij dan zouden moeten zorgen. En dat is vaak de les die uit deze geschiedenis of uit dit verhaal wordt gehaald. Nee, voor wie was de gewonde man een naaste? Wie was voor hem een naaste? De naaste. Die moet worden geliefd met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. Gij zult de Heere uw God liefhebben. Wie was de naaste geworden van hem die in de handen van de rovers gevallen was? Dat is de vraag, hè? Daar lezen we overheen. En er is maar 1 antwoord. En dat kon die wetgeleerde niet uit zijn strot krijgen. Want die had dan moeten beantwoorden de barmhartige Samaritaan. Of de Samaritaan. Maar ja, dat zeg je natuurlijk niet als Joodse wetgeleerde. Want dat was onmin tussen Joden en Samaritanen. Daar ging je gewoon niet mee om. Daar ging je met een boog aan voorbij. Dat deed je niet. Dus stond dus niet zijn mond uit. Maar wat kwam er wel zijn mond uit? Het antwoord in vers 37. Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. De Samaritaan. En waar wijst de Heer Jezus dan op in deze geschiedenis? Hij werd dikwijls zelf door Samaritanen, door wetgeleerden en fariseeërs en schriftgeleerden een Samaritaan genoemd. U zoekt maar eens het woord het Samaritaan op en je vindt zo'n tekst. Hij is zeker wel een Samaritaan. Hier wordt gezegd aan de wetgeleerden, luister goed, je moet God lief hebben. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met al je kracht. En dat laat je zien door mij lief te hebben. Want ik ben namens God op deze aarde. Wie mij ziet, ziet de Vader. Ik ben die barmhartige Samaritaan. Heb mij lief. Doe dat. En je zult leven. Heel de boodschap van Johannes Evangelie. Wie in mij gelooft, die zal leven. Maar wat betekent dat dan? Nou, de boodschap was aan die wetgeleerden heel duidelijk. Van wetgeleerden, je bent geen eens in staat om de wet te houden. Het gaat je niet lukken. Jij bent eigenlijk die gewonde man die langs de kant van de weg zit. Jij bent eigenlijk gewond door jouw falen, door jouw pogingen om de Here te behagen. Maar je hebt iemand nodig die dat allemaal voor jou oplost. Je hebt mij nodig, wetgeleerde. En over de hoofden heen van die wetgeleerde spreekt hij ons aan. Wij kunnen onszelf helemaal niet redden. Wij kunnen onszelf niet verzorgen. De wonden kunnen wij niet zelf laten genezen die in ons leven geslagen zijn. We hebben een barmhartige Samaritaan nodig. We hebben de Heer Jezus nodig. Een mens heeft barmhartigheid nodig. Het woord barmhartig in de schrift betekent teder van hart. We hebben iemand nodig die een zacht hart heeft en zich over ons buigt en zegt, ik hou van je, laat mij jouw wonden verzorgen. Met olie en wijn, met mijn geest en het nieuwe leven wat je hebt ontvangen in mij. Dat is de boodschap hier. Een mens heeft de Heer Jezus nodig. Iemand die naar ons omkijkt met een zacht hart. Een hart waar een speer doorheen is gegaan. Een hart dat is geslacht als een lam. Heb hem lief. En krijg deel aan het leven wat hij geeft. En gegeven heeft. Oké. Dat ligt er dus nu. Liefhebben. De Heer Jezus. Maar dat kunnen we nog niet. Hoe kun je verplicht lief hebben? Je moet lief hebben, lief hebben, lief hebben. Dan krijg je absoluut dat gevoel ook van lief hebben. Zo werkt dat niet. Wij zijn niet in staat om volmaakt de Heer lief te hebben. Liefde kun je immers niet forceren. Maar als je hem ziet en hem hebt leren kennen. Hij die jouw wonden verzorgt. Hij die zelf gewond is geweest. Diep. En zijn wonden dan ook laat zien aan Thomas. Hij zegt, kijk naar mijn wonden. Geloof dat ik jouw hart ken. Jouw pijn ken. Jouw wonden ken. En laat mij ze verzorgen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je hem lief hebben. Omdat je ervaart dat hij er voor je is. Dat de Vader er inderdaad voor je is. En dat meisje dat elke dag aan de dood denkt, heb ik gezegd, en dat doe ik niet vaak op school, want daar moet je voorzichtig in zijn. Van je weet, hè, op docent levensbeschouwing heb ik wel iets met geloof. Jojo, zus. Ik zeg, vind je het heel erg als ik thuis op mijn kamertje af en toe voor je bid? Dat je het leven mag gaan zien in plaats van de dood? Ja, dat heb ik met mijn zusje ook wel eens gedaan. Bidden tot God, maar het helpt geen fluit. Ik zeg, nou, misschien wil je wel naar mij luisteren. Ik zal een kaarsje voor je branden. Nou, dat snapte ze dan een beetje. Als katholiek meisje. Maar weet je, als zij dat ontdekt, hoe de Heer Jezus over haar leven met ontferming bewogen is, dan ga je lief hebben als antwoord. Luther heeft ooit eens het volgende gezegd over de Heer Jezus. God heeft hem bevolen dat hij, de enige rechtvaardige, in alle zonden van de wereld moest afdalen. Dat hij in Adam een overtreder moest worden. In Kain een moordenaar. In David een echtbreker. In Petrus een lafaard. In Judas een verrader. Wat niet werd aangenomen, kan niet verlost worden. Maar hij is alles geworden voor allen. Wie is hij geworden voor jou? Wat mag je naast jouw naam invullen? Wat hij voor jou geworden is. Maar als hij alles is geworden, in ons en voor ons, kan hij ook alles verlossen. Zo en groot en machtig is hij. Dan zijn zijn wonden, geslagen in zijn lichaam, eigenlijk de wonden van elk mens. Jouw wonden, mijn wonden. En als je dat gaat zien, dan wekt dat liefde op. Dan ga je van hem houden. Dan hoef je niet bij de haren uit de moeras te worden getrokken, als het ware, om lief te hebben. Nee, dat gaat dat vanzelf. Je wordt zachter van hart. Dan kun je God lief hebben. En anderen lief hebben. Omdat in degene die op jou wegkomen, jij de wonden van de Heer Jezus ziet, waarbij het laatste woord, en dat blijkt dan uit de opstanding en dan toch een beetje euforisch, dat het laatste woord niet de dood is, maar het leven. En dan kom je bij, want ik zei dat ik 4 situaties had gevonden rondom het leven van Thomas, kom je bij de laatste tekst van Thomas, en dat is hoofdstuk 21, vers 2. Jezus heeft zich geopenbaard aan Thomas en zijn discipelen. Thomas heeft uitgeroepen, mijn Heer en mijn God, dat hij de wonden gezien had van de Heer Jezus. Ja, en dan gaat het leven gewoon verder. En dan staat er in vers 1 en 2 van Johannes 21. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan zijn discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en 2 andere van zijn discipelen. En dan gaat Simon vragen, ja, weet je wat, moeten we nou eigenlijk doen zo? Er zijn wel heel veel bijzondere dingen gebeurd, het leven gaat verder, nou laten we gaan vissen. En dan zie je daar in die geschiedenis een wonderbare visvangst, na een nacht dat ze geen enkele vis hebben gevangen. Maar Jezus openbaart zich daar weer aan zijn leerlingen. Op een wonderlijke manier. Hij zorgt voor vrucht. Hij zorgt voor overvloed. En hij nodigt hen uit bij hem te zijn. En dat lees ik dan in dit gedeelte. Dat Thomas wordt uitgenodigd met de andere leerlingen om te zijn daar waar de Heer Jezus is. Om zich te laten voeden door hem. Om brood en wijn te nemen. Om een gebakken visje te eten, om gemeenschap te onderhouden met hem. En weet je, God deelt het leven van zijn zoon met jou, met mij. Alleen door in gemeenschap te zijn met de Heer Jezus kunnen wij lief hebben en zorgen voor de ander. Dan kunnen wij de wonden zien van hem. Een pijn. Niet opgelegd, maar van binnen uitgedreven. Was Paulus het niet die zei, de liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot inzicht zijn gekomen, dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven. Allen hebben wonden. Maar als er één leeft, dan mogen ook allen leven. Dankzij die wonden. Dankzij dat kruislijden. Als je dat perspectief gaat zien, weet je, dan wil je elk wond aanraken. En dan wil je bewogen zijn om elk mens. En daarom dit gedicht als slot van deze preek. Raak de wonden aan. Raak de wonden aan van hen die huilen, van hen die niet kunnen schuilen in een leven van overwinning, een leven vol van kracht. Raak hun wonden aan en verlicht hun nacht. Raak de wonden aan van hen die strijden, van hen die ernstig moeten lijden in een leven van ziekte en pijn, een leven vol van smart. Raak hun wonden aan en versterk hun hart. Raak de wonden aan van hen die vluchten, van hen die angstig moeten zuchten in een leven van macht en van geweld. Een leven op de loop. Raak hun wonden aan en vernieuw hun hoop. In het aanraken van hun wonden word je verbonden met de gezondene, die stierf aan een wreed kruis. In zijn opstandingsleven vindt jouw geloof een nieuw thuis, om hen uit te nodigen van wie de wonden nog niet genezen zijn. Raak hun wonden aan en verzacht hun pijn. Binnenkort gaan Jetty en ik verhuizen en de nieuwbewoners in ons oude huurhuis is een Syrisch vluchtelingengezin. En mijn gebed was verhoord. Serieus, ik was naar de woningbouw gegaan en ik had gezegd, we hebben een prima huis, goed onderhouden. En welke staat moeten wij het weer terugbrengen? Want het is net helemaal opgeknapt, want we waren eigenlijk niet van plan te verhuizen toen we het opknapten, 1,5 jaar geleden. En ze kunnen wij niet zeggen, er kunnen wel 10 kandidaten zijn, en net na de lijst. Ik zeg, kan het niet zo zijn dat je daar iemand brengt in ons huis die dat ook echt nodig heeft? Dat zou ik best wel mooi vinden. Ja meneer, daar gaan we niet over. Ik krijg een telefoontje, een week later komen 10 mensen bij jullie kijken. En 1 van die 10 wordt het. Ze heeft ook aan de hele dag 10 mensen over de vloer en die moeten al onze kamers bekijken. En kritisch als ze zijn, dan moeten we alles weer terugbrengen. De oude staat waarschijnlijk. We waren best wel een beetje doemdenkerig. Maar ik had wel in mijn hart een gebed opgestuurd. Van heer, laat dat huis een bijzondere woning zijn. Nog geen 2 dagen later krijgen we een nieuw telefoontje met de mededeling dat die 10 mensen niet gaan komen, dat ze voorrang gaan geven aan statushouders. En zij komen onze woning binnen als enigen en we zeggen, alles wat er staat is voor jullie. Alleen het vloertje moet je wel betalen, maar ze krijgen ook wel iets van de overheid. Hè? Maar voor de rest, neem onze koelkast, neem onze vaatwasser, neem onze gordijnen over. Prima. En we konden dat in alle vrijmoedigheid doen. Niet omdat ze zo goed zijn, maar de Heer brengt dit op je weg. En dat geloven wij ook echt. En ze kwamen heel somber het huis in. Beetje gespannen. Ze spraken ook de taal niet, was een tolk bij. En met een brede glimlach gingen ze het huis uit. En dat voelt heel goed. Raak de wonden aan. Want je weet niet wat ze hebben moeten doormaken op weg van Syrië hier naartoe. Maar ze mogen nu een nieuw begin maken in onze woning. En dan krijg ik van een christen een bericht op mijn Facebook te horen. Van een gelovige die zegt, ik wens de buren sterkte. Er komen moslims in je woning. Ik heb het bericht maar heel snel weggehaald. Toen dacht ik, iets wordt niet begrepen van de liefde van de Heer Jezus. Er gaan wel christenen de woning uit en moslims komen erin, maar de Heer Jezus trekt zijn hart en zijn handen ook uit naar hen. Ze komen hier omdat wij iets voor hen kunnen betekenen misschien, in plaats van dat wij daar naartoe moeten. Raak hun wonden aan, verlicht hun pijn. We hebben dat een klein beetje kunnen doen. Zo werkt dat in de praktijk. En weet je, we hebben het niet gezocht, maar de Heer brengt het. Heb ogen en oren om dat te verstaan. Laten we danken. Vader in de hemel, dank u wel voor uw liefdevolle bewogenheid. Heer, als er iemand is die met ontferming bewogen naar deze wereld kijkt, bent u dat. U heeft het ook getoond in het leven van uw zoon, toen hij liet zien wie u was en wie u bent. Toen hij zich vrijwillig liet slaan aan het kruis, de wonden liet toebrengen, omdat hij wist hoe gewond wij waren en wij zijn. Met het diepe verlangen om te helen, om te genezen, om die nieuwe wereld te brengen, waarin de dood niet meer het laatste woord heeft, maar het leven. Dank u wel, Vader, voor die ongelofelijke gave aan ons. Amen.